Alan. Alan. Alan.
Alan.
Nee, Alan.
Alan.
Ja, Alan.
Alan. Alan. Alan.
Wat een stomme taam. Alan.
Ja, maar wat is het dan, Harry?
Harry, wie is Harry?
Ja, dat ben jij.
Verdomd inderdaad, dat ben ik.
Jij had nog nooit, oh ja. je zei ja. ik heb nog nooit...
Ik heb nog nooit in mijn leven niet nooit iets... iets grappigers gezien. Ja. Dan president Roosevelt, die probeert op te staan uit zijn rolstoel. En dan doet hij een soort van... Nee, kijk even.
Ja, nee.
Oh, nee. En een gepieper en een gekraak met een verroeste schommel. Maar, beste man, echt waar. De beste president die we ooit gehad hebben. Alan, 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 Alan. Hé, hey, kastelein, meer brandewijn.
Ja, dan slaat het me aan.
Meneer Truman, sir.
Waar is er, beste man?
Kan ik u even spreken?
Spreek!
Sir, het gaat over president Roosevelt.
Frankie, wat is er nu weer met die oude bok?
Hij is dood, sir.
Over at the White House, the flag is at half mast.
Just 10 minutes to 6 tonight when the news was given to the world.
The first reaction among troops was complete disbelief. Everywhere there was the silent tribute to the passing of a great leader.
A war casualty as certainly as any soldier killed in battle.
At a time like this, words are inadequate. The world knows it has lost a heroic champion of justice and freedom. In his infinite wisdom, Almighty God has seen fit to take from us a great man who loved and was beloved by all humanity. Tragic fate has thrust upon us grave responsibility. We must carry on.
Je hebt geluisterd naar De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat, Peter Drost, Kees Geel, Peter van de Witte, Bob Fosco, Stefan de Wallen, David Lucier, Stefan Rokenbrand, Mike Reus en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Bart Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke von Saher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-VARA-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 8. Of luister dagelijks om 12:55 naar de Nieuwsbv.
Thank you. Bye. trägt und kühl der Weiß für mich. Oh, 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 oh. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von meinem Herzen da.
Even intro, dit is 8 uur, want het is dinsdag, oh nee, donderdag, het is 11 januari.
2021, inmiddels.
Ja, en dit is het radioprogramma en podcast, zeggen we altijd. Papapoe, serieus, je bent Jandré. Papapoe, serieus, je bent Jandré. Met actualiteit, activisme, kunst. Ja, we hadden het niet gedacht, maar die uitzending is helemaal volgelopen met allemaal onderwerpen.
Ja, best wel veel zelfs.
En ik ben erachter gekomen dat de live versie van deze uitzending wel echt heel verrottig klinkt. heel jammer. Maar de niet-live uitzending waar je nu naar luistert, waarschijnlijk die klinkt redelijk high-fi.
Ja. Dus het advies aan onze luisteraars is om voorlopig maar eventjes de opname achteraf te beluisteren. Die op Mixcloud staat.
Ja, of
dus
op YouTube.
Mixcloud PSJM of YouTube PSJM, zoek het maar op.
Ja.
Dan kunnen jullie gewoon de uitzending in betere of misschien zelfs goede kwaliteit terugluisteren.
Ja, precies.
En,
maar
dat wordt binnenkort wel... Ja? Wat zeg je?
Ja, daar wordt aan gewerkt. Dan moet je dan zeggen, oh, we werken eruit. Het is
daarom.
Echt van die slappe excuses. Want ook binnen dat spectrum van, zeg maar, goed, is het ook nog wisselend. Want het gaat immers door telefoons en WhatsApp dingen die ook knetteren en ook hun eigen geluidjes maken.
Daarom.
Wat, jij hebt ook al, ik heb allemaal dingen. Dus er komt een festival, een geluidfestival, demonstratie, multimanifestatie komt eraan. Daar gaan we zo meteen over bellen. Er is iets met Rob Scholten. Alleen hij belde mij, ik belde hem terug, nam die weer niet op. Er is iets met W139. Er is iets met de Alutke Meerpolder. Er is iets met Nemo.
Met Nemo?
Ja, dat is een schooltuin. Tuinruimte en ook een...
Nee, het is een wandelvereniging volgens mij. Nemo, dat zijn wandelaars.
Ja, maar ze hebben ook een gebied. Ook een stuk bij het Westerpark. En wat vroeger vond het stadsdeel dat hartstikke leuk. 15 jaar geleden. En nu is er een nieuw bewind. En er zit er een of andere ambtenaar. En die wil ze gewoon van de kaart vegen. Terwijl daar mensen tot zichzelf kunnen komen. En alle dingen doen waar ze eigenlijk mee dwepen. Op de stopera. Maar dan alleen als ze het zelf bedacht hebben. Zou ik maar zeggen.
Ja. Oké. Ja, we hebben een mevrouw uit Engeland over Frontex. Zij is van de organisatie State Watch.
Ja.
En die gaat ons proberen alles te vertellen over Frontex en wat de consequenties daarvan zijn. Natuurlijk met name voor vluchtelingen, maar het gaat veel verder dan dat. En in Nederland is er eigenlijk tot nu toe relatief weinig aandacht voor geweest. Toevallig staat er nu net deze week in de Groene wel een heel stuk over Frontex. En ik zag vandaag ook in Trouw. Maar dat is nieuw, want tot nu toe was het eigenlijk heel erg stil rondom Frontex in Nederland. Dus wij dachten, wij gaan daar ook maar eens aandacht aan besteden. Dus dat,
we doen eigenlijk elke week Frontex natuurlijk met Ingeborg. Want het
ja,
is natuurlijk een en al Frontex en de pushbacks.
Niet onder die titel.
Ja.
Dus je hebt gelijk, we hebben er eigenlijk al heel lang aandacht aan besteed, maar we noemden dat dan gewoon anders. We noemden Frontex niet. Dus dat gaan we vanaf nu wel doen. En dat is om 9:00. En rond 8:15 gaan we praten met Ewald Engelen en Chair Bakker over iets wat gisteren in de Financial Times stond, namelijk dat Amsterdam de grootste financiële hub in Europa is geworden. Dus we hebben de positie van Londen overgenomen. Nou ja, dat is natuurlijk groot nieuws.
Ja.
En het heeft waarschijnlijk ook allerlei gevolgen weer voor de stad. Dus we willen graag weten wat we daarvan kunnen verwachten de komende tijd. Dus dat zo meteen. Maar jij gaat nu eerst bellen met die dame van
het
defect gebeuren.
Ja.
Waarvan ik me wel afvraag, in hoeverre, dat moet je maar gewoon op een voorzichtige manier even aan haar vragen. Mm. Dat voor een deel misschien toch weer gevuld gaat worden met van die wappies die denken dat alles geoorloofd is in het kader van ons vrijheidsstreven. Want daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. Hè. Daar zijn we niet echt heel erg blij mee de laatste tijd.
Zo vermoeiend, Menno. Soms ben je zo vermoeiend. Dat je gewoon helemaal meeloopt in die hele wappie-hype en dat gelul. Wappie, vroeger was wappie waar mensen die op een gabberfeest te veel gabbertonnetjes hadden geslikt. Tot ze helemaal wappie waren en die hele malende... Die kaak bleef malen en hun ogen open.
Ja, oké. Nou ja, goed. Jij bent degene van ons die in een centrum werkt voor de demente bejaarden, waar ze gewoon bij bosjes de pijp uitgaan als gevolg van corona. Dus ik zou zeggen, wees wat minder coulant naar deze wappies, zoals ik ze lekker toch blijf noemen. Want die mensen zijn gewoon egoïstisch.
Oké, ik ga verder. De tijd klokt.
Ja.
Die weet het. Ja, en ik ga even bellen met mensen van de manifestatie. Het zijn hele goede mensen. Die ontzettend houden van geluid. En die gewoon willen dat er geluid wordt gemaakt door mensen. En kunst en muziek.
En dat is, nee, dat is natuurlijk allemaal anders, prima.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is. Ja. Hey, dan leg ik nu neer. En ik ga op de andere lijn ga ik contact zoeken met deze Mathilde. Ja?
Ja, doe dat. En dan bel jij mij of bel ik jou? Nee, ik bel jou, maar ik luister gewoon.
Je luistert naar het geknetter, het live geknetter op de stream. Ja, toppie.
Tot zo, okay. Hoi.
Ja, doei doei. Ja, Patapoe Serieus, Germaine André met actualiteit, activisme, kunst. Ja, dat is dus, zal ik meteen even kijken of ik nou de datum ook nog weet. Start actie, doel, info, contact, doel, motivatie. Ik moet eigenlijk even één keer terug. God, dan neem ze niet op. Ja.
Hallo.
Hallo. Ja, zeg Mathilde, welkom in de uitzending. Je bent live in on air, zullen we maar zeggen.
Ja. Hoi.
Hey, 27, 28 maart. Wat gaat er dan gebeuren?
Dan willen wij een geluidsdemonstratie maken voor vrije ruimte.
Een geluidsdemonstratie voor vrije ruimte. Terwijl er ook corona is en zo. Dus hoe hebben jullie dat opgevangen?
Wij willen buiten het centrum gaan staan op een terrein waar heel veel ruimte is. Dat is ook gereserveerd voor geluid, om geluid te produceren op een industriegebied. Daar willen we zoveel mogelijk geluid maken voor vrije ruimte. Vrije ruimte manifesteren. Om samen muziek te maken. En ja.
Wat leuk. Dus het is wel, mensen komen wel samen. Het is niet dat op verschillende plekken demonstratief geluid wordt gemaakt. Maar iedereen wordt wel als solo demonstrant gevraagd te komen. Is het niet?
Ja. Ja. Op dit moment is dit de enige manier waarop wij elkaar nog zouden kunnen zien. We worden eigenlijk uit elkaar gedreven. We verliezen onze laatste wapen tegen de waanzin van de huidige politiek. En volgens de constitutie van een democratie is ons aantal het enige wat telt. Dus dat wil ik benadrukken. Ons recht op demonstreren is het enige wat ons nog wat overblijft. Mm-hmm. Daarbij heeft de gemeente Amsterdam recent een bestuursakkoord gepubliceerd. Het Vrije Ruimteakkoord en Expeditie Vrije Ruimte.
Ja.
Dus hier willen wij gehoor aan geven. Mm-hmm. Tijdens corona kunnen wij alsnog ruimte van elkaar houden. Er is zoveel ruimte daar. Dat we genoeg afstand kunnen houden om niet met elkaar fysiek contact te maken.
Ja.
Maar daarom willen wij juist muziek maken.
Ja.
Omdat we ook nog zingen of schreeuwen. Nou, ja. Dus dat is de enige manier om eigenlijk elkaar nog wel om contact te hebben.
Ja.
En elkaar te raken. En
als mensen alleen willen luisteren, mogen die ook komen?
Ja, tuurlijk.
Nee, oké. Ik denk van, dit zijn allemaal hele creatieve mensen. Ik heb ook naar die website van jullie gekeken. Die is echt heel... dat gaat echt over geluid. Je hebt van het, hoe zeg je dat, visueel gemaakt geluid. Dus van die, je ziet van die vormen.
Ja.
Ja, dit. En een heel indrukwekkende rij van eisen of doelen. Wat zijn het, eisen of doelen?
Ja, doelen. Ja, dat zien we zo voor ons. Dat zou ideaal zijn.
Oké, dus niet alleen tijd en ruimte, kunst en muziek, cultuur en natuur en ook Wereldtheaterdag. Maar ik ga ze even oplezen. Vrije ruimte, vrij plaats op locatie, vrijheid van expressie, creatieve educatie, individuele autonomie, decentrale organisatie, collectieve democratie, culturele revolutie, geluidsdemonstratie en multimanifestatie. Het zijn er 10.
Ja.
Nou, dat is mooie doelen. Hey, die mensen, lok ze even naar die website. Het heet multimanifest.info. Multimanifest.info. De data moeten we steeds blijven herhalen natuurlijk. Hè. Is het
27 maart is het ook Internationaal Theaterdag. Dus hier willen wij ook ruimte voor bieden voor optredens en theater.
Nee, maar even een klein detail. Ik zie hier een flyer waar het nog een weekend eerder is. Op jullie flyer.
Ja.
Ja.
Okay,
dus... Ja, we hebben de datum recent nog aangepast.
Oké, okay, ja, goed. Dus ja. Die flyer, let op. Het is... Maar goed, het is niet later, maar eerder. Dus dan ben je te vroeg. Ja. Mm.
Ja.
En waar is die ruimte? Die plek waar dat gaat gebeuren dan?
Ja, buiten het centrum van Amsterdam. We gaan de locatie via de website bekendmaken.
Oké. Dat is ook nog echt als een soort oude rave, zeg maar. Je weet het niet en dan hoor je het en ga je er allemaal naartoe.
Nou, het is de bedoeling dat we niemand storen. Daar, nee, nee, maar buiten
dat was
het centrum.
Ook, denk ik. Nee, buiten het centrum, dat snap ik. En, maar nog een niet bekendgemaakte plek. Nou, hartstikke goed. Ja, wat moet ik daar meer over zeggen? Wat voor... ja, ik denk dat onze... wij hebben hele creatieve luisteraars, hè, denk ik altijd. En ook een beetje politiek types. Maar ze houden best van een goed stukje kunst en wat gekke muziek. Die moeten allemaal komen, denk ik.
Ja, het is een open podium. We zijn ook... we staan helemaal open voor nog meer input, bijdragen, deelname. Kunst, muziek, theater, circus, wat dan ook. Geef gestalte aan je eigen stem. Met instrumenten.
Ja.
Het is dan ook nog het uur der aarde. Dat wil ik nog even noemen. Om 8:30 willen wij alle lampen uitzetten. Om aandacht te geven aan de effecten van klimaatverandering. Dan willen we ook overschakelen naar een alternatieve energiebron. Ja, dus tijd en ruimte staat in het teken hiervan dus.
Mm-hmm.
Ja, cultuur. Het grappige is... culture is part of human nature. Je kunt cultuur dus niet verbieden door evenementen en stoppen en zo. Dus daarom met deze demonstratie wil ik onze cultuur nog even benadrukken. En vragen om uiting te geven aan je eigen demonstratie. Maak een spandoek en laat jezelf zien en horen.
Ja, oké. Okay. Goed, ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ik denk dat we eigenlijk voor die datum, 27, 28 maart, is nog best een tijd dat we eigenlijk gewoon nog een keer terugkomen bij hoe het gaat en hoe het verder moet en of er veel goede aanmeldingen zijn, dat soort dingen. Vind je dat een goed idee?
Ja, als mensen willen meedoen of vragen hebben, kan je mailen naar multimanifest@gmail.com.
Ja.
En bekijk onze website multimanifest.info.
Ja.
Er zijn een aantal pagina's met alle uitleg, de motivatie, onze doelen. Nou, ja. Nou, welkom.
Nou, hartstikke klinkt goed. Ja, fijn. Dan wil ik het gesprek alweer afronden. En dan gaan we gewoon verder met dit radioprogramma. En goed. Ik wil je hartelijk bedanken.
Nou, hopelijk tot ziens.
Ja, ik hoop.
En horen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Ja, dat was Mathilde van de multimanifestatie die gaat komen. Ja, ik krijg hier allemaal hele rare berichten. Oh, kon het niet zien. Nee, ik zie het niet. Ik snap er helemaal niks van. Hoe dan ook. Op dit moment belt Menno mij op. Ja, hey. Ja, kom er maar in.
Hallo?
Hallo? Ja,
hoor. Ja, dit is Menno. Hallo. Ik hoor alleen Bart, geloof ik. En Cher hoor ik. En Ewald hoor ik niet nog, geloof ik. Hallo Ewald, ben je er al? Nee, hè? Nou, anders beginnen we gewoon met jouw Cher. Right. Want jij bent wel online. Bart, jij hoort mij toch ook nu?
Ja, ik hoor je perfect. De luisteraars,
okay, goed,
miljoenen luisteraars op dit moment.
Goed zo. Hallo Ewald. Hi.
Hallo.
Hi. Hallo. Goed zo. Oké, we zijn er nu alle vier. Dit is een WhatsApp-groep die ik heb aangemaakt om dit gesprek te kunnen voeren. En we gaan het even met jou, Ewald Engelen, en met Cher Bakker, gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam, hebben over iets wat ik gisteren aantrof in de Financial Times. Namelijk het bericht dat Amsterdam sinds 1 januari volgens mij van dit jaar de positie van Londen heeft overgenomen als eigenlijk als grootste financiële hub in Europa. En ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik had zoiets van, hey, wacht even, dit is toch wel bijzonder groot nieuws. Want dat betekent waarschijnlijk nogal wat ook gewoon voor de economie van de stad. Dus nou ja, toen dacht ik, daar moeten we toch even ons licht over opsteken bij Ewald en bij Kier. Wie van jullie mag ik daarover het woord geven? Wat denken jullie?
Ja, dat is zo lastig als je dat aan ons overlaat. Ik wil wel wat zeggen.
Ja, doe maar.
Ik heb dat stuk bekeken. Dat stond inderdaad gisteren op de website van de... Nee, vandaag op de website van de Financial Times. En het is verrassenderwijs ook het meest gelezen stuk op de website van de Financial Times. En ik denk dat het volkomen overtrokken is. Dat je op de een of andere manier zo'n stuk moet lezen in de context van toch de naweeën van Brexit. Waarin zeker aan de kant van de financiële sector, die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is, er nog altijd gewoon met retorische instrumenten gevochten wordt om zo gunstig mogelijke behandeling van de Europese Unie en door de Europese Commissie. Dit gaat namelijk helemaal nergens over. Maar het wordt wel groot gebracht. En het wordt dus inderdaad gebracht onder de kop: Amsterdam ousts London as Europe's top share trading hub.
Ja.
Het is je reinste bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Het is gebaseerd op hele beperkte data. En het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat een deel van de handel is verschoven van het ene mainframe, het mainframe wat in het Verenigd Koninkrijk staat, naar het andere mainframe. En dat is een mainframe dat in Amsterdam staat. Maar het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de gemeente Amsterdam. Het heeft geen consequenties voor de inkomsten van de Rijksoverheid van Nederland. Het heeft geen consequenties voor de werkgelegenheid. Dus op de een of andere manier is dit artikel een wapen in het gevecht over hoe die Brexit precies uitonderhandeld moet worden. En volgens mij moet je er niet meer van maken dan dat.
Je moet niet denken dat dit betekent dat de Zuidas bijvoorbeeld een enorme impuls gaat krijgen. Nee, en dat daar allemaal...
Nee, nee. Okay. Kijk, deze handel, het gaat om aandelenhandel. Dat is allemaal digitale handel. En dat kan heel makkelijk verschuiven van het ene mainframe naar het andere. Die mainframes staan in verschillende jurisdicties. En dat betekent dus formeel dat het geadministreerd wordt als zijnde handel die nu in Nederland plaatsvindt. Maar de handel wordt over het algemeen genomen gewoon gedaan door dezelfde actoren. En die actoren die zitten gewoon, het zijn gewoon financiële instellingen. En die zitten gewoon op de plaats waar ze altijd blijven zitten. Dus er hoort niet een verplaatsing van kapitaal hoort erbij. Er hoort niet een verplaatsing van werkgelegenheid bij. Er hoort niet een verplaatsing van vestigingen en bedrijven. Die kantoren gaan bemensen bij. Dus het is in feite gewoon veel wol en weinig vlees. Veel gelul over weinig.
Dat is op zich is dat heel geruststellend om te horen.
Nee, dat is wel goed nieuws. Dat is absoluut goed nieuws.
Maar wat ik me dan wel afvraag, Ewald, is dat, hoe heet het, er was altijd een reden voor dat Londen, laten we maar zeggen, het financiële centrum van Europa was zo niet van de wereld. Hè. We hebben al jarenlang te horen gekregen dat eigenlijk, misschien voor een deel, of zelfs wel van meer dan een deel, het gevolg was van het neoliberale beleid van Thatcher en haar navolgers. En dat dat wel degelijk consequenties had voor de Britse economie. Daarom was ik daar een beetje ongerust over. Maar jij zegt van, dat is onterecht.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat het hebben van een grote financiële sector in een land is een heel vervelend ding. Het leidt tot corruptie, het ondermijnt democratie. Het leidt over het algemeen genomen tot een te grote nadruk op financiële waarden. Je hebt een hele grote kans dat het leidt tot huizenzeepbellen. En we hebben in Nederland nog steeds, en dat hadden we ook voor 2008... hebben we gewoon, om dat zomaar te noemen, een homemade, veel te grote financieel waterhoofd. We hebben een veel te grote financiële sector. En de Britten hebben ook een veel te grote financiële sector. Dus het is een zegen dat die lui eigenlijk gewoon maar blijven zitten waar ze zitten. En dat die niet naar Nederland komen. En het enige gevaar wat je een beetje loopt. Maar wat ik dus wil aangeven is dat het nieuwsbericht is een beetje lulkoek. Maar lulkoek heeft reële politieke effecten. Dat zien we wel vaker. Als Rutte zegt dat Nederland een waanzinnig gaaf land is, dan is er toch een groot contingent aan mensen die daadwerkelijk geloven dat ze in een waanzinnig gaaf land wonen. Mm-hmm. En dat geldt hier natuurlijk ook voor. Dat met dit artikel in de hand kunnen natuurlijk financiële instellingen in Amsterdam opnieuw naar de overheid gaan. Of dat nou de lokale of de nationale overheid gaat. En zeggen van jongens, wij zijn belangrijk. Kijk maar, de Financial Times schrijft over ons. Wij hebben nog een aantal wensen op het gebied van wetgeving. En we willen graag dat die ingewilligd worden. Als die ingewilligd worden, dan zorgen wij ervoor dat we nog groter worden. Dat we nog meer werkgelegenheid, nog meer waarde, nog meer belastingafdrachten. En al die andere lulkoek die veel commerciële instellingen de afgelopen 15, 20 jaar al vaker verkondigd hebben, dat ze dat opnieuw gaan doen. Dus het is bullshit. Het gaat helemaal nergens over. Maar we moeten ervoor waken dat het niet op de een of andere manier ingezet wordt als een retorisch politiek wapen.
Oké. En als ik jou dan meteen hierop volgend nog een vraag mag stellen. Ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de economie van de stad Amsterdam. Tenminste, daar maak ik me dan een beetje druk over. Daar is natuurlijk de laatste tijd ook nog wel het een en ander over te doen geweest. Hè. Wat is nou eigenlijk een goede economische basis voor deze stad? Daar speelt de Zuidas natuurlijk wel degelijk een rol in tot nu toe. Net als Schiphol, toerisme en de haven. Maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam, hè, om dat woord maar even te gebruiken, dat allemaal is. En of we niet moeten overschakelen op een heel ander economisch model. Daar heb je ook wel wat over te zeggen.
Jazeker. Nou, ik denk dus inderdaad dat veel van de activiteiten die je noemt, haven, steenkooloverslag, financiële sector, Zuidas en vooral belastingontwijking, toerisme en Schiphol, dat zijn natuurlijk heel duidelijk de economische activiteiten van gisteren, om dat zo maar te noemen. Zwaar vervuilend en op allerlei andere manieren ook onwenselijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de elites die horen bij deze activiteiten, dat die minder toegang krijgen tot de politieke besluitvorming. Dat de politici die hier actief zijn, dat die minder hun oren laten hangen naar dit soort belangen. En dat bijvoorbeeld zoiets als een Amsterdam Economic Board, dat eigenlijk meteen ontmanteld moet gaan worden. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke mate het voertuig geweest waarmee deze belangen politiek effectief geweest zijn. En dat vervangen gaat worden door een andere groeicoalitie die aan het ontstaan is en die sterk de nadruk legt op circulariteit. De hele donut-inspanning die de gemeente Amsterdam ook aan het doen is, die zou eigenlijk veel dominanter moeten worden als het gaat om het beïnvloeden van het economisch beleid van de gemeente Amsterdam. En ik hoop van ganser harte dat dat gebeurt en dat corona en de breuk die dat betekend heeft met bijvoorbeeld het enorm vertrouwen op toerisme als inkomstenbron, dat daadwerkelijk dat effect gaat hebben, dat de ene groeicoalitie, namelijk de oude, de smerige, corrupte groeicoalitie, dat die aan de kant geschoven wordt en dat er een nieuwe voor in de plaats komt die aan circulariteit doet, die bezig is met het implementeren van de donut en die dus inderdaad aan het kijken is hoe we de ketens kunnen verkorten, hoe we Amsterdam weer tot een stad van burgers kunnen maken en hoe we recht kunnen doen aan het groen en de natuur die we hier ook hebben.
Ja, nou laat je in dit verband wel steeds de term groei vallen, ook is het over de nieuwe groeicoalitie. En is het verhaal eigenlijk niet veel meer dat we ook een beetje van het idee van die groei af moeten?
Nee. Kijk, wat ik heel graag zou willen doen is dat we het woordje groei wel blijven hanteren, maar dat we andere indicatoren gaan gebruiken om die groei aan af te meten. Kijk, wat we nu alleen maar doen is gross value added. Of bruto toegevoegde waarde op gemeentelijk niveau. En dat is eigenlijk op gemeentelijk niveau het equivalent van het bruto binnenlands product. En dat is eigenlijk hele platte economische groei. Ik denk dat we groei moeten hebben als het gaat om duurzaamheid. Toename van biodiversiteit. Toename van de kwaliteit van leven in een stad als Amsterdam. Welzijn, daar willen we juist heel veel groei hebben. Dus je gaat de mist in als je zegt van nou, we willen af van dat groeiparadigma. Nee, we willen wel degelijk groei. Alleen we willen groei op een aantal andere dimensies dan we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan.
Ja, oké. Nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, want Jair hangt ook aan de lijn, als het goed is nog steeds. Of jij je kunt vinden in het verhaal van Ewald, dat in ieder geval dat bericht in de Financial Times eigenlijk gewoon een beetje gebakken lucht is. En dat we ons wat dat betreft niet zo erg veel zorgen hoeven te maken. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. We hebben in 2017 een motie ingediend om flitshandelaars in Amsterdam te belasten. Althans, te kijken of we op een bepaalde manier een onderzoek konden doen om die flitshandelaars, die high frequency traders, om die te belasten. Dat werden meteen de halve Zuidas werd woedend. Hè, want Nederlandse flitsgiganten als Flow Traders, Optiver, IMC, die waren woedend. Hoe haalden wij het in ons hoofd als gemeenteraad om überhaupt te gaan onderzoeken of we belasting moeten betalen. Maar nou ja, god, die hele Zuidas is echt een hele schadelijke smet op de Amsterdamse economie. Ik sta volledig achter het betoog van Ewald als het gaat om een circulaire economie. Alleen ik ben niet zo gecharmeerd van de donuts. Dat vind ik eigenlijk een abstractie. Ik vind eigenlijk de donut van Kate Raworth, hoewel het een goede intentie is, wat mij betreft is het echt een goede stap. Maar eigenlijk toch ook weer een beetje in een verkeerde richting, omdat het eigenlijk geen werkelijke systeemverandering realiseert. En dat is wat de Amsterdamse economie op dit moment nodig heeft. Hè. Dus we moeten af van een abstracte economie die zich richt op duurzaamheid. Dat is nou juist het probleem van de verduurzaming in Europa. Hè. Als je ziet wat mensen als Timmermans verwezenlijken, is dat eigenlijk de verduurzaming wordt gefinancierd uit de financiële sector. En dat is ongelooflijk schadelijk. Dus daar moeten we, als je het hebt over circulaire economie, dan moet dat radicale systeembreuk zijn. En dan denk ik dat je veel eerder met Karl Marx in de hand kunt zeggen van ja, we moeten naar als je het over groei hebt, dan moet je naar ideeën van stofwisseling, van metabolisme. Heel bazaal, heel materialistisch. En dat is eigenlijk wat die maakindustrie zou moeten gaan doen. En het is makkelijker opgeschreven, hè? Zeker als Kate Raworth, die komt dan prachtig binnenzeilen in Amsterdam. Die gaat allemaal wethouders praten, die gaat met allemaal adviescommissies babbelen en een borrel doen. Maar in feite heb je daarin nog niet die verandering van die circulaire agenda. En dat beangstigt me soms wel. Wij maken als SP ook onderdeel uit hoor, van dit college. Maar de papieren werkelijkheid van een circulaire economie wil niet zeggen dat je een maakindustrie hebt die ook werkelijk circulair is. Dus dat is nog best wel een probleem. Dat is eigenlijk de kanttekening die ik wil maken. Voor de rest ben ik het helemaal eens met Ewald.
Nou ben ik toch wel benieuwd wat Ewald daar nog van vindt. Als jij zegt van nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg enthousiast over die donut. Ewald?
Ja, ik bedoel, we kunnen eindeloos gaan lullen over wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk verschillende benaderingen om te komen tot een systeemverandering. Of dat nou de Sustainable Development Goals of de donut is of de circulaire economie. Wat mij betreft zijn het volgens nog concepten die de bereidheid in zich dragen om na te denken over een andere economische ordening van onze productie- en consumptieprocessen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook nog tamelijk leeg. Dus het zijn bijna abstracte concepten. En ik zou juist Pierre willen uitnodigen om zich wel achter deze beweging te scharen en te proberen om de meest radicale invulling van deze drie concepten te bewerkstelligen. Dus spring in hemelsnaam op die wagen en help ons allemaal om daar een zo radicaal mogelijke systeemverandering uit te... Kijk, want op het moment we kunnen... Ik ben wetenschapper, of in ieder geval ik word geacht wetenschapper te zijn. En wetenschappers vinden het hartstikke leuk om elkaar constant de concepten te betwisten. En dat is allemaal heel erg leuk en dat is een ontzettend leuk spel. Maar ik heb ook het idee anno 2021, waarin we nog 9 jaar hebben om ervoor te zorgen dat we binnen de grenzen blijven van de afspraken die in Parijs gemaakt zijn. Dat we gewoon op deze wagon moeten springen en dat we moeten proberen om daar een zo radicaal mogelijke draai aan te geven. En dan gaat het er niet om dat je het juiste concept hebt, maar dan gaat het er vooral om dat, wat het concept ook is, dat het ertoe leidt dat we met z'n allen richting een veel duurzamer en veel socialere economie gaan. Waarin dus inderdaad geen plaats is voor mensen die zich bezighouden met het zoveel mogelijk verpakken en herverpakken van financiële producten en financiële stromen. En waarin consultants een lager toontje gaan zingen. En allerlei bullshit activiteiten die door David Graeber aangeduid zijn. Maar die we natuurlijk ook tijdens de coronaperiode zagen. De essentiële versus de niet-essentiële. Laten we al die niet-essentiële beroepen die politiek op dit moment de boventoon voeren. Laten we die een toontje lager laten zingen. En laten we vooral inzetten op de essentiële activiteiten. En dat allemaal gewoon een stuk dichter bij huis brengen. En,
of je
dat nou circulair noemt of donut of...
Nee, maar...
Weet ik veel wat voor bos. Dat zal mij eigenlijk aan mijn reet roesten.
Nee, maar kijk, geen misverstand. Hè. Kijk, het is meer dat op het moment... Ik heb vandaag weer een initiatief wat wij doen met de SP samen met de Blije Buren. Dat we overtollig voedsel van de Jumbo uitdelen aan mensen die op dit moment van voedsel verstoken zijn. Wat we in de praktijk merken is dat de gemeente niet in staat is, hè, vanwege haar eigen bureaucratische mechanismes, om geld wat dus beschikbaar is gesteld om dat naar dit soort initiatieven te laten gaan. Dat lukt ze gewoon niet. Sterker nog, de wethouder Marjolein Moorman, die 750.000 krijgt te besteden. En ik gebruik dit als voorbeeld hoor, ik wil niet, dat is geen kritiek. Maar die schakelt dus het Rode Kruis in om dus voedselondersteuning te geven aan de Amsterdammer. En wat doet ze dan? Dan zegt de Rode Kruis, ga je dit geld maar uitgeven. Maar wat doet het Rode Kruis? Die geeft vouchers aan die initiatieven om voedsel te kopen bij de Albert Heijn. En dat is een beetje in de notendop wat je dus op lokaal niveau ziet gebeuren. En dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld dat afgelopen week ook in de krant stond. Dat Amazon van Shell en Eneco een windpark opkoopt van 36 windmolens op zee. Waarmee je dus hetzelfde wat Lubach eigenlijk laat zien met datacenters. Wat op grootschaal gebeurt. Dus ik zit een beetje... niet om in een soort wetenschappelijke discussie terecht te komen welke concepten wel of niet werken.
Ik snap de gezonde mate van scepticisme en cynisme bij al dit soort nieuwe verhalen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daar ben ik het ook uiteindelijk helemaal mee eens. Het enige wat we moeten doen, en je moet het dus ook gewoon niet alleen maar... Kijk, wat we kunnen doen met dit soort ideeën, die kunnen we laten gijzelen door de status quo. Maar we kunnen ook proberen ze voor te zijn en er zelf gebruik van te maken. En ik kan me voorstellen dat ik dan Thierry helemaal aan mijn zijde vind.
Ja hoor, zeker. Ik wou nog even iets toevoegen wat voor mij op dit moment eigenlijk echt een hele belangrijke stap is. Die we eigenlijk vrij simpel, vrij eenvoudig met z'n allen kunnen maken. Dat is de coöperatievorm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, zeker in Amsterdam hebben we al een traditie als het gaat om woningcoöperaties. Dus de wethouder wonen, Laurens Evans, die stimuleert het enorm om woningcoöperaties te maken. En dat is eigenlijk een wapen in de strijd tegen de multinational. Waarmee je dus redelijk snel, als tenminste de gemeente financiële dekking geeft of garantie geeft, dan kunnen die co-ops redelijk makkelijk ontstaan. We hebben het ook met een zorgco-op en we kunnen dat ook met data co-ops doen. En ik denk dat daarin op dit moment een hele praktische slag kan worden gemaakt, ook om een circulaire economie tegen de klippen op te organiseren. We zitten momenteel echt in een impasse. We hebben de toeslagaffaire in Den Haag gezien, waar op grote schaal mensen dus als prooi door de belastingdienst, door de overheid, naar de haaien worden geholpen, naar de galmissen. En anderzijds zien we dus het bedrijfsleven wat nog steeds zichzelf als financiële sector gedraagt. Waardoor eigenlijk er een enorme disruptieve kracht in die overheid zit. En dan vraag je je dus af wat de politieke economische middelen zijn. En ik denk, dit is een bescheiden mogelijkheid nu direct om dat te doen. Dus ik ben er ook druk mee bezig in Amsterdam. Om zoveel mogelijk initiatieven, ook buurtinitiatieven, om die om te zetten in een co-op. En dat is een heel pittig gebeuren. Maar dat is wel een manier om Amsterdammers weer een beetje de productiemiddelen in bezit te laten nemen.
goed zo. Hey, laatste vraag. Wat zie jij dat ook als een mogelijke optie voor de toekomst?
Ja, nee, zeker. Kijk, nee, dat zijn natuurlijk dat is natuurlijk een bestaande rechtsvorm. Die not-for-profit is. Die een interne governance structuur heeft. Die ieder lid van de coöperatie gelijke zeggenschap geeft. Dus dat is heel goed. Ik wil niet cynisch zijn, maar het wrange is natuurlijk dat het aantal coöperaties in Amsterdam de afgelopen 15 jaar met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden afgenomen is. En dat heeft alles te maken met de enorme transformatie van coöperaties in vereniging van eigenaren als het gaat om huizenbezit. Ja. Ja, daar heeft de SP bij gezeten en daar hebben ze eigenlijk ook nauwelijks iets tegen ingedaan. Want ik was zelf lid van zo'n coöperatie die dus een viertal appartementsrechten beheerde. Maar dat is onder druk van Den Haag, onder druk van de banken, onder druk van de makelaars. Maar ook de gemeente die dat allemaal gestimuleerd heeft, is dat allemaal omgezet in vereniging van eigenaren. Dus wat de norm was in Amsterdam, namelijk een coöperatie, is in eigenlijk vrij korte tijd uit de gratie geraakt en is vervangen door een andere norm. En dat is de VVE. Ik heb zelf nog niet zo lang geleden een appartement verkocht in Amsterdam. En dat was, wat is het? Dat was minder waard. Niet alleen omdat het nog een coöperatie was, maar ook omdat het de erfpacht niet afgekocht was. Dat is ook zo'n prachtig instrument waarmee je dus voor een deel het grondbezit publiek houdt en de gebruiksrechten particulier. Waarmee je dus een mooie mix hebt van wat je particulier kan doen en wat je publiek niet meer mag doen. Die eigenlijk allemaal uit het raam gegooid zijn de afgelopen 15 jaar.
Ja. Nou, er valt nog heel veel herstelwerk en ander soort werk.
Ja, nee, we zijn heel veel dingen die we dus historisch. We hadden historisch vrij goede. We hadden eigenlijk vrij goede oplossingen voor dit soort verhoudingen tussen publiek en privaat. En die hebben we allemaal de afgelopen. Dat is natuurlijk het neoliberalisme geweest. Dat hebben we allemaal uit het raam gegooid. En we komen er nu achter dat het enorme nadelen heeft. En dan vervolgens zitten we een beetje. Ja, hoe willen we dat dan weer gaan doen? En dan ga je het wiel weer opnieuw uitvinden.
Ik zou die mensen in de gevangenis gooien.
Zo is dat. Zo.
Nou ja, inderdaad. Maar er zit nog veel groter probleem. Het is natuurlijk ook dat, dan spreek ik namens de filosoof Frédéric Lourdon, die zegt eigenlijk dat wij allemaal gewillige slaven van het kapitaal zijn geworden. Hè?
Zo
wij
is hebben dat. Ja. We hebben allemaal de hals in de.
Ja, en dat is inderdaad samengegaan met die ontwikkeling die Ewald geeft. Jouw analyse, jouw wetenschappelijke analyse van hoe de Zuidas is ontstaan met medeweten van wethouder Lodewijk Asscher, hoe die eigenlijk allemaal grondpolitiek heeft bedreven om de hele Zuidas een grote financiële sector te maken. Dat is de grootste zwendel van Amsterdam geweest.
Ja, Lodewijk Asscher, kom op! Die man die heeft gewoon de pensioenen of de AOW afgejat van oude mannetjes die Nederland hebben opgebouwd. Toen is die gewoon 10 keer naar Marokko geweest om te zorgen dat ze geen AOW meer kregen. Dat is een nare schoft, Lodewijk Asscher.
Nou, laten we ons troosten met
1012, weet je nog. Kom op.
Laten we ons troosten met de gedachte dat hij weg is, Bart.
Ja, terecht.
Als ik me niet vergis.
Ja, hij komt Ik
wil eigenlijk Tjer en Ewald heel hartelijk bedanken voor deze interessante discussie. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik, maar dat gaan we nu niet doen. Dat doen we weer een keer als het beter gaat met de corona en ook met het weer. Dan schuif ik graag aan met een biertje erbij en op het rasje. Maar voor nu eventjes heel hartelijk dank en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dag.
Tot de volgende keer.
Dankjewel. Dag. Bedankt. Pattenpoeserie, Chimetje André. Met kunst, actualiteit, activisme. Ook dingen over financiële sector gewoon in dit programma. We gaan als een speer door naar weer iets van de gemeente trouwens. En dat is Nemo. Wat is het eigenlijk? Want het moet me even worden uitgelegd ook. Want Peter Spruit. Ik hoop dat het allemaal goed lukt met het opnemen van der telefoon. Ik heb gisteren niet echt goed getest met hem. Er is een gebiedje. Hallo? Ja. Peter, je bent live in de uitzending. Kan je me goed horen?
Ja, oh, prima.
Ja. Hey,
dus jullie stream is...
waardeloos, dat weet ik.
Is heel slecht te beluisteren.
Heel slecht te beluisteren, ja. Dat is
ja, helemaal gestoord.
Ik kan er heel weinig aan doen. Ik kan je alleen beloven dat de opname die wordt gemaakt en die vanavond online wordt gezet, is wel helder. Dus dat is, de live mensen hebben een beetje pech. Maar ik steun ze wel. Want het zijn, het is gewoon kut en kloten. Samengevat. Hey, maar dat Nemo, hè, dat is een gebiedje in het Westerpark of bij het Westerpark. En dat 15 jaar lang was daar geluk en tevredenheid en mooie dingen. En dat gaat nu door de gemeente de nek om worden gedraaid. Hoe zit dat?
Het is natuurlijk een postzegel in een gigantische probleemstad met corona, met waar jullie het al een half uur over gehad hebben. Het is een... maar in die postzegel heb je gewoon de hele situatie in Amsterdam te pakken. We zitten 30 jaar zitten als Nemo in het Westerpark. Nemo is geen museum, maar dat is een oorspronkelijke actiegroep voor het behoud van voetpaden. Een soort gekraakte voetpaden. En we hebben in het Westerpark op het terrein van de schooltuinen al 15 jaar een eigen buurttuinhuis, zoals we het noemen. Een buurt... moestuin en een grote bostuin. En al de eerste 10 jaar werkten we gewoon ontzettend goed samen met de schooltuinen. Het hele park, natuurpark, is een soort is een project van nog van GroenLinks, toen ze het Stadsdeel Westerpark hadden, om een soort multifunctioneel natuurpark op te zetten. En 5 jaar geleden, met de opheffing van de stadsdelen, zijn de schooltuinen naar de centrale stad gegaan. Is het hele groenbeleid gecentraliseerd en geharmoniseerd, zoals dat heet. En die centrale manager van de schooltuinen, die moet niks hebben van dat soort oude stadsdeelinitiatieven. Dus die wil ons weg hebben. En, dat hebben we niet gepikt. We gaan niet weg, dus noods... keten ons vast aan hekken, maar we laten dat niet los. Het is het enige natuurgebiedje, wilde woeste natuurgebiedje in het Westerpark. Een soort, voor ons bijna Asterix, weet je.
Asterix, het kleine dorpje omringd door Romeinen. Maar hoe kan dat nou zomaar? Dus daar worden dingen, ik zag een filmpje... En dan ging het over dat mensen met problemen en depressie of psychiatrie zelfs, die kunnen daar een beetje werken in het groen en een beetje werken in de grond. En die hebben daar een plek. En dat is nou echt precies wat de gemeente wil, hè? Dat zoiets bestaat en dat zo'n soort plek er is. En dan komt er een of ander iemand die zegt van schooltuinen, dat is geen schooltuin, en dan gaan ze dat aanharken. Totaal zonder gedachten. Maar hoe kan dat nou?
Ja, de gemeente wil dit soort participatie voor mensen met problemen of die gewoon de zwakken vanuit de buurt die echt opknappen in die moestuin. Maar ook het hele idee van stadslandbouw. Dat is iets wat Joris Evans ook wil met groenvisie. Dat is de laatste nota. Dus Amsterdam wil stadslandbouw, wil gewoon sociale activatie. En toch is er zo'n manager van de schooltuinen die